We willen graag eerst een zegen vragen van de Heer. Vader, dank u wel dat u de enige bron van zegen bent en dat de Heer Jezus, uw geliefde, hier op aarde is gekomen om aan het kruis te sterven, om als het echte, ware offerlam op het altaar te gaan. En er was maar één plaats in het Oude Testament waar u kon staan en zegenen, en dat was daar bij het altaar. En we willen nu belijden, Vader, dat de enige plek van zegen het kruis van Golgotha is. We willen u danken dat de Heilige Geest kwam, dat de Heilige Geest ook woonde in het hart en in het leven, in de ziel van elke gelovige en van zijn lichaam het een tempel maakt. We willen u hartelijk danken dat al die dingen zo uniek zijn, maar ook wat hoogdravend zijn misschien, misschien wel onbegrepen zijn. We willen u danken dat u door uw Heilige Geest vanuit uw eigen volheid wilt geven, wilt uitdelen. En u hebt de Heer Jezus gegeven en u wilt ons met hem alle dingen schenken. Dank u wel. U weet hoe het is vandaag. Er is spanning als het gaat om de pluimveesector. En we kunnen ons voorstellen dat deze omgeving misschien wel in beven is, in angst is van hoe gaat dit aflopen, wat gaat er gebeuren. Er zijn in het verleden ook in deze streek zulke ingrijpende dingen gebeurd als het gaat om koeien en kalveren. We willen u hartelijk danken, Vader, dat het bij u bekend is. Maar we mogen wel bidden voor mensen die in angst zijn, die het niet meer zien zitten. We willen u vragen om een bijzondere zegen, een bijzondere troost. Dat vraag ik ook voor mensen die geliefden moesten missen. Soms is dat al wat langer geleden en soms is dat heel recent. Ik wil u zo bidden dat ook daarin uw troost en uw genade mag worden ervaren. Ik wil nu bidden voor Israël en voor de hectiek daar in Jeruzalem en met de strijd daar. Ik wil u vragen of er toch zicht mag zijn op de komende Messias. De religieuze Joden kijken uit naar de Messias, alleen ze willen niet dat het Jezus zal zijn. Ze hebben er een ander plaatje bij. We willen u bidden, Vader, dat nu vandaag de proclamatie van de Heer Jezus daar mag worden ervaren en dat ze zullen inzien dat Hij het wel is. We willen ook bidden voor de vele kerken in Nederland waar spanningen zijn, waar scheuringen zijn, waar uit elkaar gedreven wordt. We willen u bidden of dat ook tot een stoppen mag worden gebracht. Dat het om u en om de Heer Jezus gaat, ook vanmiddag. Ik wil u danken voor elkaar. We kunnen liederen zingen, we kunnen samen uw aangezicht zoeken. En we kunnen ook uw woord openen. We danken u voor wat u wilt gaan geven in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan opnieuw kijken naar dat prachtige boek Ezechiël. En ik hoop dat u daarvan geniet. Het is een buitengewoon mooie profetie, maar ook wel wat moeilijk voor sommigen. Het is sowieso niet het makkelijkste Bijbelboek, maar toch wil de Heere je daarin bijzondere dingen tonen. Hij wil laten zien wie hij zelf is. En hij gaat ook laten zien wat hij gaat doen in dat land, daar aan de Middellandse Zee. En wat hij gaat doen met dat volk, wat wij kennen als het volk Israël. En wat er gaat gebeuren op de Tempelberg, waar nu vandaag zoveel strijd is en zoveel moeite is. Maar hij heeft daar zijn gedachten over en zijn plannen voor. En het is uitgerekend dit prachtige boek wat daarover gaat. Maar het heeft bovendien enorme impact ook op ons eigen gedrag en lessen voor ons. Want het is niet alleen een soort vergezicht in de richting van Israël. Het heeft ook te maken met jou en met mijn leven. Profetie is per saldo het openbaar maken van de Heer Jezus. Dat zegt de schrift zelf. Het getuigenis van Jezus, Openbaring 19:10, ik citeer dat heel vaak. Het getuigenis van Jezus is de geest, dat is de adem van de profetie. Het gaat over hem openbaar maken. Dat is de kern van profetie. En als profetie anders is, als het gaat over mijn kwalen, dan heb ik een vraagteken. Ik ben een beetje kattig op dat punt, maar dat hoeft niet. Het kan betekenen dat er een hongersnood komt. Er is een Agabus, een profeet geweest, die dit gezegd heeft en die hongersnood is ook gekomen. Dus het kan zijn dat het te maken heeft met enorme ingrijpende gebeurtenissen. Maar in het algemeen gaat het over de Heer Jezus. Een profeet zou mond van God moeten zijn, en dat is die ook geweest in het Oude Testament. En mond van God betekent dat God, waar zijn hart vol van is, ook graag over wil praten. Ik bedoel, dat klinkt een beetje gewoontjes, maar dat is wel precies wat ik bedoel. Ezechiël, we zijn al schoorvoetend begonnen, een aantal keren. We zijn de vorige keer geëindigd bij hoofdstuk 16. En daar wil ik nog even op terugkomen. Niet om te herhalen, maar om de link naar 17, 18, 19 te krijgen. Ezechiël. Ik lees vooruit de herziene Statenvertaling. Ik ontmoette al iemand die zei, ik heb ook maar zo'n ding aangeschaft, maar anders kan ik het niet volgen. Maar sorry hoor. Dit is niet een soort must van, dit hoort bij dit gezelschap. Dat is niet zo. Als u een andere vertaling hebt, fijn. Ik heb jaren genoten van de NBG-vertaling. En ik vond het heel fijn. Dat is de vertaling die mijn vader en mijn moeder mij ooit gaven. Heel lang geleden. En er is erg veel zegen uit voortgekomen. Maar ik vind dit een hele mooie vertaling. Maar niet om dit te zeggen, dit is exclusief of zo. Dat is niet zo. Dus ik lees rustig. Hoofdstuk 16. Vers 61. Dat is bijna aan het eind. Dan zult u zich uw wegen herinneren en te schande worden wanneer u uw zusters die onder u zijn... dan u, die ouder zijn dan u, en degene die jonger zijn dan u, hebt aangenomen. Ik zal hen tot dochters geven, maar niet op grond van het verbond met u. Want ik zal met u mijn verbond maken, dan zult u weten dat ik de Heere ben. Opdat u eraan denkt, u schaamt, uw mond niet meer open doet vanwege uw smaad, wanneer ik voor u verzoening doe over alles wat u gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. Eventjes tot zover. De Heere laat zien hoe hij begon met zijn volk Israël. Hoe schitterend dat begin is geweest. Schitterend gekleed. Prachtig versierd. Sieraden, goud, zilver. Even, het mooiste was niet mooi genoeg. Prachtig. En dan heeft zij daar eigenlijk een zooi van gemaakt. Dat is hoofdstuk 16. Maar dan zegt de Heere, hoe ook... Toch heb ik mij voorgenomen om dat volk buitengewoon te zegenen. Toch heb ik mij voorgenomen dat ze daar in dat land zal wonen. Huns ondanks. Ook al zouden ze het helemaal verknallen, dan nog kan dat nooit de gedachten van de Heere ten aanzien van Israël veranderen. Want hij is dezelfde. Maar ze zijn wel verantwoordelijk. En omdat zij ontrouw zijn, volgen er, nou, we zouden vandaag zeggen sancties... Volgen er bepalingen, veroordelingen die verstrekkend zijn en die behoorlijk ingrijpen. Maar dat doet niets af aan wat de Heere gaat doen met datzelfde volk. En we moeten oppassen dat we daarin niet te ver doorschieten. Dat is gebeurd in de kerkgeschiedenis, dat we gezegd hebben, nou ze hebben uiteindelijk de Heer Jezus verworpen. Ze hebben gezegd, kruisigen, kruisigen, weg met hem. We willen niet dat hij koning over ons is. En dus, ja, dat is, het verhaal is uit. En nu zijn wij het. En nu zijn de beloften die God ooit gedaan heeft richting Israël, die zijn nu aan ons geschonken. Dat is onjuist, broeder en zuster, maar dat heb ik 20 keer geroepen. Ik wil zo graag duidelijk maken dat ontrouw nooit Gods gedachten verandert. Nog sterker, langs de weg die wij dan ontrouw noemen, of langs de weg die wij zondeval noemen, denkt u maar eens aan Adam en Eva... Toen Adam en Eva zonderden, heeft God niet gedacht, nu zit ik met de rug tegen de muur. Ik had ze zo graag willen helpen en ik had ze zo graag willen zegenen en nu sta ik hier, ik kan niet anders. Ze hebben het helemaal verknald, oh, dan weet ik ook niet wat ik doen moet. Is het zo? Zal God ooit door onze ontrouw of door de influistering van de tegenstander, door de activiteiten van de duivel met de rug tegen de muur gezet worden, dat hij niet verder kan? Zou dat het plan van God kunnen zijn? Nee, dat kan niet. Dan zou de duivel dus sterker zijn dan Jahweh zelf. Dat is een hele belangrijke, vind ik zelf. Ook bij Adam en Eva, als ze gezondigd hebben en inderdaad uit de tuin moeten, dat waren de consequenties van hun daad. Heeft daar iets boven laten komen van veel meer dan ze ooit hadden. En jij en ik hebben nu al veel meer dan Adam en Eva ooit hadden. We hebben nu al eeuwig leven. We hebben nu een zekerheid van het huis van de Vader. We hebben een zekerheid dat we daar zullen zijn waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. Elke gelovige hier mag zeggen, ik heb een onderpand in mij, de Heilige Geest in mij. Een onderpand van de toekomstige erfenis. En we hebben nu al meer dan Adam en Eva ooit hadden. Ontrouw van Israël of ontrouw van mensen betekent nooit dat God dus met de rug tegen de muur staat en niet meer kan doen wat hij zich ooit voornam om te doen. Hier in Ezechiël 16, waar Israël het volledig laat afweten en zichzelf weggooit, als een publieke vrouw zich aanbiedt, zo, nou ja, er blijft eigenlijk niets over van enige trouw, daar zegt de Heer, maar ik ga mijn beloften waarmaken. Ik wil een beetje emotioneel zeggen, zo is mijn God. Uw en mijn toezeggingen worden ook niet teniet gedaan door mijn of door uw ontrouw. Want God is getrouw. En hij doet het. Hij maakt het waar. Hij zegt, ik zal het doen. En u komt ook niet in de hemel omdat u zo goed bent, omdat u zoveel uit de Bijbel leest, maar u komt omdat de Heer Jezus u komt halen en omdat hij plaats heeft bereid. Uit genade meebouwen, niet uit jezelf. Het is altijd een geschenk van de Heer. Altijd hetzelfde. Dit moeten we leren. Dat betekent dat je niet heen en weer geslingerd wordt door alle mogelijke ontwikkelingen, waar dan ook en hoe dan ook, maar dat je je vast mag houden aan dat wat God ooit heeft toegezegd. En dit is heel wezenlijk. En eigenlijk is dat de taal van het boek Ezechiël. Daarom is het wel moeilijk, maar het is wel de taal van het boek Ezechiël dat de Heere doorgaat met dat wat hij ooit heeft toegezegd. Ezechiël 16 was een heel goed voorbeeld. Nu gaan we naar hoofdstuk 17. Dat is aan de beurt voor vandaag. En 18 en 19, dat wil ik graag meenemen. En ik neem 20 alleen mee als een soort voorbeeld. Dus hou u zelf maar vast. Het wordt een hele lange zit. Ze hebben de soep op zachtjes gezet, dus maar komt allemaal goed. Misschien loopt het een keer in de soep. Kan ook nog gebeuren. 17. Ik begin even bij vers 1. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, geef een raadsel op en leg een gelijkenis voor aan het huis van Israël. Een raadsel opgeven en een gelijkenis aandragen. Hoofdstuk 18. Vers 1, wat is er met u dat dit spreekwoord gebruikt? Gaat het over een spreekwoord? En in hoofdstuk 19, dit is een klaaglied. Dus we hebben te maken met een raadsel, een gelijkenis, een spreekwoord en een klaaglied. Nou, als je dat achter elkaar zet en je gaat dat als een titel in de krant zetten, dan zeg je, nou, dit wordt één grote warboel. Dit is niet te filmen, zoiets. Maar het is wel dit stuk uit het boek Ezechiël. Wie zou het kunnen pakken? Ik ga er iets van lezen, maar dat doe ik niet uit, laat maar zeggen, dat die gelijkenis zelf, en die is in vers 1 een grote arend met grote vleugels, lange vlerken, vol veren. En dat gaat helemaal door. Ik ga het u lezen vanaf vers 11. Het woord van de Heer kwam tot mij, zeg toch tegen dat opstandige huis, weet u wat deze dingen betekenen? Dan krijg je dus een uitleg van de Heer zelf. Zeg dan, dubbele punt, zie de koning van Babel is naar Jeruzalem gekomen en hij nam zijn koning en zijn vorsten gevangen en bracht hen bij zich in Babel. Hij heeft, dus die koning van Babel is die grote arend met enorme omvang, met een enorme kracht en die heeft van die boom, het bovenste stuk afgepakt, koning en de vorsten en de takken, het bovenste deel meegenomen en in Babel neergezet. Dus de Heer zelf verklaart de gelijkenis. Dat doet de Heer Jezus soms ook. Weet je wat, hij vertelt iets over een zaaier. En dan gaat hij later bij zijn discipelen vertellen. Van, nou, en dat betekent het nu. Dat zaad, dat is dit. En zo gaat het nu. Dat is dus het antwoord van de Heere. Nou, dat is ook gebeurd. 13. Vervolgens nam hij iemand uit het koninklijk geslacht, sloot met hem een verbond en liet hem een eed zweren. Dus die koning van Babel heeft met iemand van het koninklijke geslacht een verbond gesloten. 15. Maar die iemand kwam in opstand tegen hem door zijn gezanten naar Egypte te sturen. Dat tronkje dat heeft uiteindelijk zijn top gericht in de richting van Egypte. Er was toen ook een ander koninkrijk, behalve het koninkrijk van Nebukadnezar, van Babel, van Babylon. In het Nieuwe Testament heet dat Babylon, maar dat is Grieks en Hebreeuws Babel. Maar er is nog een koninkrijk uit Egypte ook. En dat koninkrijk uit Egypte, dat was een beetje, ja, misschien een beetje vergeten, maar die in plaats van de koning kwam, die heeft zijn aandacht gericht op Egypte. En die dacht, dan kom ik onder Babel uit. Ik moet vriendjes zien te worden met die andere koning. En conclusie is dat er dus daardoor verwarring ontstond. En dat er eigenlijk nog meer onheil kwam. Dat blijft goed. U leest het gewoon door en er komt nog meer gedoe. Vers 16, zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, voorwaar in de woonplaats van de koning die hem koning gemaakt heeft, wiens eed hij verachtte. Dus hij had een eed, een afspraak met die koning van Babel. Dat heeft hij gewoon gelaten. Hij heeft zich eigenlijk gericht op Egypte. Dus een andere kant op gekeken. En ik denk, daar is meer hulp te verwachten. Er is meer zegen van te verwachten. En die eed die heeft hij veracht en wiens verbond hij verbrak. Dat zal dus uiteindelijk zal hij midden in Babel, eind van vers 16, midden in Babel sterven. En de farao, weet je, daar is die koning van Egypte. Wist u al uit Exodus, wist u al uit de tijd van Mozes. Farao zal met een groot leger en een grote verzamelde gemeenschap in de strijd niets kunnen uitrichten. Je begrijpt het wel. Je bent overrompeld door de koning van Babel. De leiding wordt meegenomen, aanvankelijk alleen de top. Top van een ceder, meegenomen. Grote aarde, top eraf geplukt, meegenomen. In Babel geplant. Later ook de rest. Maar ze hebben gedacht, hoe kan ik ooit weer ontkomen aan de invloed van deze macht hebben? Nou, dat is die andere. Maar dat ging niet goed. Dat liep dus niet goed af. En nu ga ik vers 22 lezen. 17 vers 22. Zo zegt de Heere, Heere. Ik zal zelf een deel van de kruin van de hoge zeder nemen en in de grond zetten. Van de top met zijn jonge loten zal ik een breekbaar twijgje afplukken. Dus uit die top zal ik ook nog weer een topje. Je zult mijn top heten. Die zit hier ook. Zal ik een topje nemen en een breekbaar topje, een breekbaar twijgje afplukken en ik zal dat zelf op een hoge en een verheven berg planten. Op de berg van Israël zal ik het planten. Het zal takken dragen, vruchten vormen en een machtige ceder worden, zodat daaronder allerlei soorten vogels zullen wonen. In de schaduw van zijn takken zullen ze wonen. Dan zullen alle bomen van het veld weten dat ik, de Heere, de boom die hoog van stam is, vernederd heb. Maar de boom die laag van stam is, heb ik verheven. De jonge boom doet verdorren. En de verdorde boom heb ik doen uitlopen. Ik, de Heere, heb het gesproken en ik zal het doen. De Heere zegt, wat er ook gebeurt, welke politieke machten, militaire machten er ook zijn, Babel, Egypte, Israël door ontrouw in de gevarenzone gekomen, laat ik het maar zo zeggen, door hun ontrouw, wat ook aansluit bij Ezechiël 16, door hun niet dienen van de Heere, waren de consequenties dat dit zou gaan gebeuren, en dat is gebeurd. Nog een keer, dat doet Gods gedachten niet teniet. En dat blijkt ook uit dit stukje van hoofdstuk 17. Ook al komt Nebukadnezar met al zijn macht en neemt die hele zaak mee en plant dat in Babel. En ook al denken die mensen, maar nu gaan we hulp zoeken bij een ander iemand. Helpt ook niks. Maar de Heer zegt, ik neem zelf één. En die hoge en die hoogmoedige gedachten, die gaan weg. En dat hele kleine twijgje, dat maak ik tot een enorme zegen. En ik weet niet aan welke tekst u dan denkt in het Nieuwe Testament. Ik hoop dat u hem hebt. Filippenzen 2. Heel bijzonder. Het God gelijk zijn niet als een roofgoed geacht, maar heeft zichzelf vernederd. Slaaf geworden. Gehoorzaam. Gehoorzaam tot de dood van het kruis. De allerlaagste plaats. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Weet je wat? Dat is Filippenzen 2. Dat is die prachtige zeven stappen in vernedering naar zeven stappen in verhoging. Ga dat maar eens uitvogelen voor jezelf. Je ziet het ineens voor je. Een prachtig schilderij. De Heere zegt, mijn gedachten worden uitgevoerd door iemand die niet geacht is geweest. Die misschien wel vernederd is geweest. Die uiteindelijk aan het kruis zijn leven gaf. Die miskend werd, verguisd is geweest. Die bespuwd werd, die geslagen werd, die gekruisigd is. Die uiteindelijk gestorven is. Dat is mijn plan. Ik heb iemand. God is in staat om iemand die in hoogmoed wandelt te vernederen. En iemand die nederig is te verhogen. Dat blijkt uit dit stuk. Hier wordt het in een soort gelijkenis, in een soort raadsel aangereikt. Kijk nu eens wat er is gebeurd. Dat proces was toen al aan de gang. Ik bedoel, de tijd van Ezechiël zat al te midden van de ballingen ergens in Irak. Toen al. Aan de rivier de Kebar. Vluchtelingenkamp. Maar God laat weten door deze beeldspraak. Kijk eens, dit is eigenlijk wat er gebeurt. Kijk nu eens naar die machtige arend, die enorme vogel, die neemt het mee. En dat willen ze dan niet, dan willen ze ook nog een andere vogel eigenlijk hebben, als een soort verlossende vogel. Nou, die is er ook niet, helpt ook niks. Er is maar één die helpen kan. En dat is de Heer zelf. En hij zegt, ik neem dat ene kleine twijgje. Ook al zal er maar iets overblijven. Dat ene kleine twijgje en ik zet dat neer op de bergen van Israël en ik maak dit tot een geweldige boom. Dit wordt weer een magistrale boom waar iedereen onder schuilen kan, waar iedereen zegen van heeft en schaduw vindt. Dat is de taal van dit prachtige hoofdstuk. Weet u dat het in het Nieuwe Testament net zo is? Al die mensen die vandaag zo hoog van de toren toeteren, kunnen ze iets? Nou, nu blijkt langzamerhand dat dat niet kan. Obama had een enorme stukje kritiek, zal ik maar zeggen. Hè. Dat was een soort messias toen hij kwam. Dat was het ongeveer. Nou ja, hij wordt nu weggefloten in eigen land. Er is ook niks meer over. Nou ja, niks. Bijna niks. Maar we moeten leren dat dat niet zit bij mensen. Het is niet een bepaalde cultuur of het is niet een bepaald iemand. Er is maar één. Die zegenbrenger kent, bij wie je schaduw vindt, bij onder wiens vleugels je schuilen kunt, waar je schaduw vindt, waar je beschutting vindt. En dat is die ene die zichzelf vernederd heeft. En dat is de Heer Jezus, lieve broeder en zuster. Ook hier vind je schitterende duidingen in de richting van de Heer Jezus. Die zichzelf echt wegcijferde. U leest dat nog maar een keer in Filippenzen 2... In het Nieuwe Testament, waar het zo prachtig omschreven wordt, dat hij langzaam maar zeker tot op het dieptepunt terechtkwam, de dood van het kruis en daarna door God zelf is verhoogd, aan Gods rechterzijde. En weet u wanneer uw zegen begint? Als u zichzelf vernedert, vernedert u dan voor de krachtige hand van de Heer. Als u buigt, als u zegt, ik kan het niet. O God, wees mij zondaar genade. Als u erkent dat u het niet kunt, vanaf dat moment wordt alles anders. Dat is Gods principe. En dat kun je leren uit Ezechiël 17. En dat is op zich al de moeite waard. Meer dan de moeite waard. Ik heb er enorm van genoten. Dit is het schilderij van je welste. En we zijn dat schilderij misschien wel kwijt. We zijn misschien wel dat hele beeld kwijt. Dat dit Gods route is. Gods normale werkwijze is. Vernedert u dan. Omdat hij u verhogen. Kom dan. Beleid. En daarom is het knielen, het eerbied hebben voor die ander, Niet voor de Egyptische hoofdlieden of voor de Babelse hoofdlieden, maar voor onze Heer Jezus zelf. Kom, kom bij hem. We gaan nu naar hoofdstuk 18. We hebben het raadsel en de gelijkenis nu gehad. Ik weet wel dat het een raadsel is, maar u weet het antwoord vandaag. En u hebt het antwoord ook vanmiddag mogen horen. Het gaat verder in hoofdstuk 18, vers 1. Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat is dit? Wat is er met u dat u dit spreekwoord gebruikt over het land Israël? Dubbele punt. De vaders eten onrijpe druiven en de tanden van de kinderen worden stomp. Dus die vaders die hebben verkeerd voedsel genomen en daar zitten de kinderen mee. Dat is het ongeveer. Spoort dat niet met Exodus 20, dit is toevallig Ezechiël 18, waar de Heere zegt in de wetgeving, als je mij verlaat, als je andere goden gaat dienen, dan ben ik daar zeer verbolgen over. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. En de misdaad der vaderen wordt bezocht aan de kinderen in het derde en in het vierde geslacht. Daar is een hele, hele theorie omheen gezet vandaag. Van als er dan iets mis is met je, dan zal het waarschijnlijk bij je overgrootvader of bij je grootvader al begonnen zijn. Dus dan moeten we die banden, soms vloekbanden, verbreken. Daar moet je wat aan doen en daar moet je sessies voor beleggen, dat dus die oude familiebanden dus doorgesneden worden. Generaties. Nou, dat is best een moeilijk thema, want het staat toch in Exodus 20, het staat toch in de wet des Heren, want daar gaat het om in Exodus 20. De 10 woorden, de 10 geboden. En is dat ook niet terug te vinden? Nou, ik probeerde, ik moest een toespraak houden over generaties, vorige week zondagmiddag. U was er misschien mee in de war, misschien bent u hier nog geweest, zou kunnen. Maar was u, er was verder niks, want we hadden een familiebijeenkomst en daar zou ik moeten spreken, mogen spreken over wat in de generaties zoal gebeurt. Maar hoe dan ook, ik was bezig in mijn eigen studie met Hiskia. En Hiskia had een vader, dat was Agas, koning Agas. Als de een het verknald heeft, in Jeruzalem was het Agas. Die heeft de deuren van de tempel dicht gedaan, die heeft een ander altaar aangeschaft, die heeft de lampen gedoofd, heeft het dreukwerk laten stoppen, heeft de ingang verlegd. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken of hij deed het. Vreselijk. En dan zou je zeggen, nou, zijn zoon, dat wordt ook nooit wat. Dat wordt nooit wat. Als je in zo'n nest bent opgevoed, gaat nooit goed. Hiskia. Opwekking. Gaat helemaal goed. Super. Geweldig. De deuren weer open. De lampen weer aangezet. Reukwerk weer ontstoken. Altaar op zijn plek gezet. Enfin, paasfeest gevierd. Schitterende dingen gebeurd. Direct daarna. Dus vader was helemaal mis. Zoon helemaal goed. En dan denk je, nou dat gaat dus goed na Hiskia zijn zoon. Nee, na Hiskia komt Manasse. Lees maar in de Bijbel. En Manasse doet het weer helemaal fout. Dus je kunt niet eens zeggen van, vader deed het goed, dus. Dat zou betekenen, als jij een beetje vroom bent en een beetje de Bijbel leest, dat je kinderen dat ook automatisch doen. Dat zou ongeveer de garantie zijn. Of, als het omgekeerd is en het lukt niet met de kinderen, nou dan ligt het aan jou, of het ligt het aan je grootvader, of het ligt aan een soort vloek ergens in de family. Nee dus. Nee, ik wil het heel nadrukkelijk zeggen, omdat dat heel erg in is vandaag. Dat je de oorzaak van vandaag, of het falen van nu, of het mankement van vandaag gaat zoeken in de geslachten. Dat is bijna hetzelfde van, mijn vader hebben gezonden, dus ik kan er ook eigenlijk niks aan doen. Dat is een soort alibi dat je het niet goed hebt. Dat komt dus ergens vandaan. Antwoord nee. Ezechiël 18. Wat die zeggen, de vaders hebben onruipe druiven gegeten en de tanden van de kinderen werden stomp. Zo, die vaders hebben het niet goed gedaan, die hebben verkeerde dingen gegeten en nu zitten wij met de gebakken peren. Dat is de vertaling van dat spreekwoord. Wij zitten met de problemen van het verkeerd gedrag van onze vaders. En dan komt altijd Exodus 20 daarbij. In het derde en in het vierde geslacht. Dat heb u. En dat heb u misschien voor uzelf overwogen. Misschien heb u dit van anderen aangereikt gekregen. Dat als je dan de, laat ik maar zeggen, het verkeerd doet. Dat je, hoe moet ik het voorzichtig zeggen. Dat je niet de Heere gediend hebt. En dat daardoor misschien derde of het vierde geslacht. Of het tweede en het derde geslacht. Dat het daardoor niet goed gaat. We hebben ook nog een zakelijk spreekwoord. Dat is dat de eerste generatie verwerft. De tweede generatie erft. En de derde generatie verderft. Het is al vaak zo hoor. Het is een soort streber geweest. Een harde werker geweest. Die heeft iets tot stand gebracht. De zoon die valt in het plusje bij wijze van. Die komt zo in de bureaustoel terecht. Hoeft niks meer te doen. En daarna gaat het weer helemaal mis. Dus dat is dus ook generaties. En dat is soms terug te vinden. Daniel verwijt bijvoorbeeld koning Belshazzar. Dit is in hoofdstuk 5. Dit is er gebeurd met jouw vader Nebukadnezar. Maar je hebt er niet naar geluisterd. En nu zit jij met. Dus daar kom je dat ook tegen. Dus iets van deze dingen zijn echt terug te vinden. Maar kun je nu zeggen dat de misdaad der vaderen wordt bezocht aan de kinderen? Ja, maar het is het woord van God. Wat betekent het dat? De Heere zegt in Exodus 20, als je andere goden gaat dienen, als je niet alleen bij mij bent en niet alleen bij mij blijft, dan is dat een misdaad. En de misdaad der vaderen wordt bezocht aan de kinderen. Dat is niet de misdaad van mijn vader, maar van de vaderen. Meervoud, van het volk. En het volk zal de gevolgen daarvan ondervinden. En dat is nu precies wat in hoofdstuk 20 helemaal in dit boek helemaal uitgewerkt wordt. De vaderen hebben steken laten vallen en dus is het verder gegaan. De vaderen, die hebben andere goden genomen. U zou, nou niet als strafwerk, maar als huiswerk, misschien Exodus 20 was de wetgeving, Ezechiël 20 moeten gaan lezen om erachter te komen hoe de Heere in de lijn van de vaderen gaat kijken. Dat en dat is er gebeurd. In de woestijn al. En later, iedere keer opnieuw, hebben de vaderen afwijking op afwijking gecreëerd. En de gevolgen zijn zichtbaar geweest. En nu ze in ballingschap zijn, nu moeten ze horen, moest luisteren, dat is niet zomaar gekomen. Dat is niet omdat jouw vader, jouw lijfelijke vader, jouw familiale vader, het verkeerde heeft, maar omdat de vaderen, dus omdat Israël als volk, de Heere verliet en omdat ze andere goden hebben gediend. Ja, dat is best een heftige. En ik denk dat we daar middenin zitten. Ook nu hoor. Ik ga er straks over doorpraten. Nu in hoofdstuk 18 gaat het over de misdaad van de vaderen. Maar hoofdstuk 18 vers 23 vertelt u. Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddelozen? Met andere woorden, betekent dat mijn liefde, dat mijn aandacht, dat mijn genade is gestopt? Ook al is dit zo, nee, ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, spreekt de Heere. Is het niet wanneer hij zich bekeert van zijn wegen dat hij zal leven? Vers 31. Werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël, volk? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere, Heere. Dus bekeer u en leef. Dus ook al is dit zo, Gods gedachten zijn niet anders. Hij zei, kom nog terug, kom terug. Beleid het, gooi dat weg. Kap met die spullen. Kap met dat denken aan andere goden. Alleen de Heere. Ik wil het toch graag even lezen in Exodus 20. Dat kent u, misschien hoort u dat elke zondagmorgen. Dat zou best kunnen. Heel goed kunnen zelfs. Exodus 20, de 10 geboden. U zult uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding. Vers 4. van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, hetzelfde woord als jaloers, die de misdaad, daar heb je het, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. De Heere zegt, ook al is dit zo, de gevolgen van een bepaalde route zullen zichtbaar zijn, maar ook al is dit zo, ik ben degene die barmhartigheid doet. Welk beeld hebt u van de Heere? Vandaag wordt gezegd, ja, de Heere moet een beetje een soort veredelde, goed heilige man zijn. Een beetje te stom, maar bij wijze van. Dat moet een iemand zijn die geeft, die uitdeelt. Nou, dat doet hij ook. Hij heeft het allerbeste van hemzelf gegeven. Dat is niet meer. Ik hoorde een toespraak over geven. En ik heb de toespraak afgeluisterd, zoals dat heet. Dus ik heb alles beluisterd. Die man die komt een keer uit bij God. Hij had het over tienden en zo. Als je dat nou doet, dan gaat het helemaal goed met je komen. Of dan gaat het met de kerk goed. Maar ondertussen kwam hij niet uit bij die ene die alles wat hij had gaf. Bij die ene die niet 10% gaf. Niet 10% van de vader is gekomen, maar 100% van de vader. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Ik bedoel, daar zie je dus dat geven in de Bijbel veel en veel verder gaat dan gepraat over tienden en gepraat over geschenken. Wees voorzichtig. Maar de schrift zegt dat hij alles verkocht wat hij had om die parel van grote waarde te vinden en te kopen. Dat is de Heer Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven. Verder kun je niet gaan. Dat is niet een deel van je. Niet 10% van je of 50% van je. Dat is alles. Dat is alles wat je hebt en alles wat je bent. Alles. En ik en de Vader zijn één. Zo gingen die beiden samen. Daar gaan ze samen. Ik ben niet alleen, zei de Heer Jezus, Johannes 16. Want de Vader is met mij. Samen gingen ze daarheen. Samen hebben ze dit gedaan. Alles gegeven. Zo is mijn God mijn vader geworden door het geloof in de Heer Jezus. En het is zo super dat je dit vasthoudt, dat je dit vandaag vasthoudt. Want je wordt besprongen, je wordt bekritiseerd, je wordt op alle mogelijke manieren uitgedaagd. Hier vind je hoe dat zit. Het is niet de schuld van jouw vader. Hier staat, ik zal het een beetje lezen, vers 20 van hoofdstuk 18... De mens die zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen. Daar heb je het. En de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn. En de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. Het is niet waar dat je door het gedrag van je vader op een verkeerd spoor gezet bent. Het getuigenis van God op aarde heeft wel degelijk de gevolgen van afwijking laten zien. Maar als het om jouw persoonlijk heil gaat, om jouw persoonlijk zielenheil gaat, dan is het niet zo dat de ongerechtigheid van je vader daaraan debet is, als dat niet goed gaat. Dat ben je zelf. Dus lieve broeder en zuster, hier staat ongelooflijk veel waarheid. Echt veel meer dan je vermoedt. Want Israël zakte weg. Nou, waar lag het dan aan? Nou, zegt de Heer, dat lag aan het hele gedrag. Want daardoor zijn ze langzaam maar zeker bij mij weggegaan, weggeëbd. En ze hebben andere goden gediend. En ze hebben andere goden genomen, die waren beter. En er is niks meer over. Dat is waar. Maar de Heer is niet veranderd. En jij bent nu nog steeds in staat om je daarvan los te maken. Kom maar tot mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Kom tot geloof, kom tot bekering, kom tot inkeer, kom tot berouw. Kom. Elk die hier zit en problemen heeft met alles, van welke aard ook, kom. Je mag komen, je bent welkom. Om met je schuld, een beetje verkeerdheid, een beetje prut, bij hem te komen. En als je komt, vind je iemand die graag zegt, wat vind ik fijn dat je er bent. Ik wil je omarmen en ik wil je als een verloren zoon binnenhalen. Ik wil je aan mijn hart drukken. Ik wil je een ring geven, ik wil je kleren geven, ik wil je op alle mogelijke manieren laten weten dat ik blij ben met je. Dat is de Heere. Onze Heere is niet de toornende God alleen. Ja, natuurlijk, we hebben door onze ontrouw de gevolgen onder ogen te zien. Maar dat betekent niet dat ik dus verloren ben omdat mijn pa het niet goed deed. Ik ben zelf verantwoordelijk nu voor de daden die ik doe. En niet voor de daden die mijn vader deed. En mijn vader is niet, verantwoordelijk voor mijn daden. Ik kan het ook niet zeggen. Dus hoofdstuk 18 is een heel bijzonder en heel belangrijk hoofdstuk. En ik hoop ook dat u dat pakt. En dat u zegt van, ja, dat gepraat over wat mijn vader gedaan hebben, ja, laat dat maar. Want mijn vader heeft misschien wel onrijpe druiven gegeten. En ik heb een slecht gebit. Zo zouden we het vandaag misschien vertalen. Maar nee, dus. Mijn vader had al heel jong een kunstgebit en ik heb hem nog niet. Dus dat zit, even ook letterlijk, daar zit het hem dus niet in. Nee, maar soms moet je dingen gewoon terugbrengen, relativeren. En zeggen, maar dat is het helemaal niet. Maar het gedrag van de vaderen, het gedrag van de Nederlandse vroede vaderen, is wel te degen van invloed geweest op het getuigenis van God op aarde. En nu heb ik het niet over de politiek, ik heb het over de geestelijke leiding. En die hebben ook op een bepaald moment de wissel wat verlegd. Ik kom daar straks op terug. En die zitten daarmee. Wij zitten daar nu mee. Ik hoop dat u 17, 18 nu ziet. En in hoofdstuk 20 dus een hele verhandeling over de misdaad der vaderen bezocht aan de kinderen. Maar dan niet individueel, maar als geheel. En dat maakt Exodus 20 niet minder waar, maar het is wel zo dat u dan niet meer de angst hebt van, ja, wat zal er gebeuren? Of naar mijn kinderen toe, wat zal er gebeuren? Ik heb er echt vertrouwen in dat de Heere ons ook zegenen wil, ook naar onze kinderen toe. Dat als wij de Heere dienen en voor hem leven en bij hem blijven, dat onze kinderen daar ook de vruchten van zullen ondervinden. Maar het is geen garantie voor ze dat ze tot geloof komen. En u kunt ook niet, als het andersom is, het gedrag van toeschrijven aan iemand anders. Goed, we willen nu naar hoofdstuk 19 kijken. En dat is een klaaglied. 19 klaaglied. Ik wil beginnen met een stukje tekst. Ik was vrijdagavond ergens in Friesland. En toen zei iemand, ik heb hier een stukje tekst voor je. Dat is een meditatie van dominee die en die. Die naam ga ik niet noemen, begrijpt u. En dat is een meditatie over Jesaja 42. Nu is dat een geliefd onderwerp voor mij. Dat gaat over de knecht des Heren, daar hou ik van. Er zijn 4 profetieën over de knecht des Heren. 42 is daar de eerste van. Jesaja 42, Jesaja 49 de tweede, 50 de derde en 53 de vierde. 4 profetieën over de knecht van de Heren. 42 is nummer 1. Die meditatie begint, hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. Jesaja 42 vers 1. Kan niet missen, hè? Toch, hè? Staat er boven, toch? Over wie gaat dit? Velen zullen zeggen, het gaat over Jezus. De tekst is inderdaad gebruikt bij de doop van Jezus. Matthäus 3, Marcus 1, Lucas 3. Nou, als het al 3 keer geciteerd wordt in het Nieuwe Testament, deze tekst, in verbinding met de Heer Jezus gebracht wordt, waar haal je dan de moed vandaan dat het niet over hem zou gaan? Hè? Dat zou je veronderstellen. Maar als je de tekst in het verhaal van Jesaja leest, kom je daar niet automatisch op uit. Dat is vandaag. U voelt hem al aankomen. Maar als je de tekst in het verhaal, oh ja. Het doet me denken aan een vraag die vroeger op zondagsschool een keer aan ons gesteld werd, van wie hou je het meest? Vader of van moeder, een naam van een vriend of van een vriendin, allemaal verschillende namen. Toen kwam de juf zelf aan het woord, we dachten, zegt hij hoor, ze heeft vast verkering. We zijn benieuwd. Toen zei ze, Jezus, van hem hou ik het meest. En dat hebben wij ook moeten zeggen. Dat was het goede antwoord. Ik herinner me een jeugdprogramma op de radio waar vragen aan kinderen werden gesteld. Er was altijd maar 1 antwoord mogelijk. En het was altijd iets uit de Bijbel. Al het andere was fout. Ik weet nog dat we in het jeugdwerk, dus deze nu voorgaande meneer, Al die vooropgezette antwoorden gingen bestrijden. Er is niet één antwoord. We zeiden veel antwoorden die de kinderen geven zijn goed. Maar het zegt iets over henzelf. Over hoe zij betrokken zijn. Jesaja zegt niet dat het Jezus zal zijn. Het is vooral een wens. En uiteindelijk zegt hij, hier is de dienaar, ik ben dat dus. Of jij bent dat. Jij bent degene die dient. En dan zegt God, omdat jij goed doet naar de buurman, omdat jij geweldige dingen doet, daar heb ik mijn vreugde in en jij bent mijn uitverkorene en ik zal jou steunen. Waarom is dit nu zo belangrijk? Omdat iemand, ik schrijf er nog een stukje boven, zegt, weet je waarom ik naar dit soort bijbelavonden kom? Om dit. Dit is de reden. Het gaat niet meer over de Heer Jezus. Dat is er helemaal uitgeredigeerd. Het vernuft, de kennis, het intellect, de opleiding, de studie. We weten nu beter. Ja, vroeger had je die simpele antwoorden. Ging over Jezus, zondagsschoolachtig. Nou, maar dat zijn we niet meer hoor. We zijn nu volmondig. Ja, de mond is vol ja, van jezelf, dat klopt. En we zijn helemaal waardig. We zijn in staat om het allemaal beter te doen. En die nare juf, ja, die had mooie dingen. Maar dat kwam toch. En we hebben het bestreden met elkaar. Nou, dat hebben ze gedaan. Er zijn hele groepen geweest die samen zaten. Of dat nou studentengroepen waren. Of misschien wel collegezalen waren. Die hebben samen hun best gedaan om dit te bestrijden. En uiteindelijk hebben ze Jezus daaruit gehaald. En nu hou je jezelf over. Nou, dat is het verhaal. Dit is van, even kijken. November 2014. En ik vond het zo typerend, A, dat ik het kreeg, B, dat het te maken heeft met de situatie van hoofdstuk 20, hoofdstuk 19. Toen Saul aan het bewind was en David gezalfd was, weet je wat? Saul was eerste koning van Israël, maar deed het niet goed. Ik heb dat al eens geroepen hier, ook in deze zaal, dat Saul eigenlijk een beeld is van de Satan. Moeilijk, want hij was een kop groter dan wie dan ook. Dat is A. B. Hij is heel goed begonnen. Nou, de duivel is ook heel goed begonnen. Een beschuttende cherub was hij. Buitengewoon dichtbij. Heel getalenteerd. Zeer getalenteerd. Buitengewoon. Maar hij werd hoogmoedig. En hoogmoed komt voor de val. Daar heb je het spreekwoord vandaan. Dat gebeurde bij de Satan. Maar dat gebeurde ook bij Saul. Saul heeft Amalek niet gedood, heeft zichzelf als priester verheven. Ik laat het allemaal los, want ik wil niet het negatieve van Saul vooropzetten. Maar op een bepaald moment heeft de Heer gezegd, ik heb hem niet meer verkoren. Ik kan daar niet meer verder. En heeft David gezalfd. David is 3 keer gezalfd geweest, 1 keer in Bethlehem. Misschien denkt u daaraan binnenkort. Omstreeks 25 december komt Bethlehem vaker voor dan wanneer ook. Misschien denkt u van, je moet toch eens naar Bethlehem gaan kijken hoe dat daar zat. Nou, dat is een hele goede studie. Echt bijzonder, ga je van genieten. Kan ik u verzekeren. De eerste keer dat Bethlehem voorkomt in de Bijbel is in Genesis 35. En daar staat dat Benoni werd veranderd in Benjamin. De zoon van smarten wordt veranderd in Bethlehem. Dat is de eerste keer dat Bethlehem voorkomt. Dat is karakteristiek voor Bethlehem. De zoon van smarten wordt veranderd in de zoon van Gods rechterhand. Dat is Bethlehem. Dat is zo schitterend, dat is zo onvoorstelbaar mooi, dat je daar misschien wel ademloos naar kunt gaan kijken. Saul liet het afweten. David werd gezalfd. De 2e keer dat David gezalfd werd, was in Hebron. En de 3e keer dat hij gezalfd werd, was in Jeruzalem, toen hij koning werd over het geheel. Maar waar het nu om gaat, is dit. Op een bepaald moment, en Saul heeft hem vervolgd, heeft hem achterna gezeten. Hij is verzocht geweest en de duivel heeft geprobeerd. U vindt het allemaal terug in het Nieuwe Testament. En dan is Saul overleden. Hij is eigenlijk in zijn eigen zwaard gevallen. Heel typisch. Hij valt dus in zijn eigen wapens. Of in zijn eigen kuil. De kuil die hij zichzelf gegraven heeft, daar val je dan in. Dat is heel merkwaardig. En Saul is overleden. En David zegt, en nu moeten jullie Israël klaaglied leren. Dat is het lied van de boog. Ik weet niet of u het kent. Ik weet ook niet of er een melodie op is. Weet ik niet. Misschien horen we dat vanmiddag nog. Maar het lied van de boog. 2 Samuel 1. 2 Samuel 1. Het lied van de boog. Ik ken niet dat hele stuk uit mijn hoofd. Ik kan u wel zeggen hoe het begint. Hoe zijn de helden gevallen en de krijgswapenen verloren gegaan? Hij treurde en David wilde, net aan het bewind, David wilde dat heel Israël dat lied zou leren. Hoe zijn de helden gevallen? Hoe kan het gebeuren? Hoe zijn de helden gevallen? Hoe kan het? Hoe kan het dat die kerk leeg loopt? Hoe kan het dat er enorme discussies zijn en dat er over alles wordt gedebatteerd, maar het gaat niet meer over de Heer Jezus? Nu, dat is de kern van Ezechiël 19. Dat is een klaaglied. En we zijn dat kwijt. We hebben misschien het idee, ja, maar we hebben nog Codewijk en Broek. Oh ja. Nee, niet mezelf. Maar we willen zo graag dat u geniet van de Heer Jezus. En als u niet meer van hem geniet, hou dan maar op. En laten we dan maar stoppen met dit soort studies en dit soort bijeenkomsten. Want we komen geen millimeter verder zonder hem. Er is geen zegen dan alleen maar door het geloof in de Heer Jezus. En als het niet meer daarover gaat, dan gaat het over stoelen, of dan gaat het over de wereldpolitiek. Dan gaat de Wereldraad van Kerken dit zeggen. Maar dan gaat ook het Nederlandse kerkelijk leven gaan zeggen, ja, dat Israël, dat is voorbij. Nee, we kiezen voor de Palestijnen. Dat is nu openlijk. En we slikken dat ook nog, kennelijk. Niemand komt in actie. Niemand gaat protesteren. Dit is veel verder weg dan u vermoedt. Het woord van God is al lang niet meer maatgevend. Is al lang weggeschoven. Nou, dat is de klacht in Ezechiël 19. Hoe komt het toch dat Israël in het vreemde land is, in ballingschap moet gaan? Hoe komt het toch dat er niets meer over is, dat heel Jeruzalem plat ligt en dat de tempel verwoest is? Hoe kan het toch? Hoe kan het toch? Heere God, hoe kan het toch? Is de Heer veranderd? Nee. Wie dan? Zij zijn veranderd. Nog een keer, God laat nooit varen dat wat hij ooit toegezegd heeft. Dus dat komt weer tot een oplossing. Dit komt tot een eind. Dit gaat een opleving geven aan het begin. Aan het eind. Sorry, aan het eind. Maar het is nu een feit. En wij zitten daar nu mee. En dat bedoel ik zo pas toen ik begon. We hebben hiermee te maken vandaag. We zijn vandaag al heel wat helden kwijt. Hoe kan het dan? Bolwerken van orthodoxie. Ze worden weggehoond. Die nog uitkwamen voor het woord van God, die worden nu als een soort karikatuur neergezet. Maar jijzelf dan? Dat is een lied waar ik moeilijk kan zingen, want ik vind dat het moeilijk is. Rijst op voor Jezus, gij helden van het kruis. Ik dacht toen het kruis was, er was er geen held meer te bekennen. Ze waren allemaal weggerend. Petrus, nou ja, die faalde magistraal. En anderen, alleen Johannes stond er waarschijnlijk nog met Maria. En dat waren ze dan. De rest. Maar die helden van het kruis, er was maar één held van het kruis. Dat was de Heer Jezus zelf, die eraf had kunnen stappen. Met alle gemak. Zonder enige moeite. Hoeft er niet eens te verven. Zou je even dat touwtje los willen maken of die spijker eruit willen trekken? Zo had hij daar gestaan, in alle glorie en alle heerlijkheid. Maar hij bleef hangen. Dat is de held van het kruis. Hij bleef daar hangen. Hij wilde niet als een vrij man weggaan, om dat met Exodus 21 te zeggen, met die Hebreeuwse slaaf die zijn oor liet doorboren. Jesaja 50, weer zo'n profetie. Maar volgens dit stukje tekst gaat het niet over de Heer Jezus. Nou, ik zou niet weten waar het daar wel over gaat. Maar al die dingen samen, die helden van het kruis, die zijn er niet meer. Waar zijn ze dan? Ik zou zo graag willen, lieve broeder en zuster, dat u en ik vandaag aan de Heer zouden zeggen, Heer Jezus, we willen zo graag voor u staan. We willen graag overeind blijven. We willen dit als een les ter harte nemen. We willen deze dingen oppakken. En we willen inderdaad dit klaaglied leren. Zoals David beoogde met dit lied van de boog, dat noemde hij ook een klaaglied. Hoe zijn de helden gevallen en de krijgswapenen verloren gegaan? Dat lied moesten ze leren. Maar wij willen liever een ander liedje hebben. Een beetje liefelijk. En je kunt je kinderen toch niet opzadelen met dit soort teksten? Nee, dat klopt. Dat vinden wij. Maar ik weet niet of het niet moet. Natuurlijk willen we de kinderen graag vertellen van de liefde van God en van de genade van God en van de geweldige vergeving die te vinden is door het geloof in de Heer Jezus. Nou zeg. Blijf door praten over hem. De andere kant is, we moeten dit ook leren. En daarom heb je het boek Ezechiël, profetie. Want het gaat uiteindelijk om de Heer Jezus. Het gaat uiteindelijk om die ene die niet faalde, die niet de verkeerde kant koos en die zichzelf overgaf, volledig overgaf tot de losprijs voor velen. Dat is de kern van mijn verhaal vanmiddag. Misschien vindt u het wel zwaar, misschien vindt u het wel moeilijk, maar ik denk dat het zo belangrijk is dat je echt gaat zien dat in die tijd van grote nood, van enorme ontluistering, van er is eigenlijk niets meer over in Jeruzalem. De tempel kapot, de stad kapot, het volk van God is weggevoerd, ballingschap, vluchtelingenkamp, van alles. Daniel, die tijd weten we wel, en Jeremia, die gaat uiteindelijk ook nog naar Egypte vluchten, die mag dat eigenlijk niet doen, wordt wel meegenomen. Dus weer hetzelfde, ze gaan toch weer even lonken naar Egypte. U ziet het allemaal terug in deze hoofdstukken. Probeert u deze gelijkenis, dit raadsel, dit spreekwoord en dit klaaglied over te nemen. En misschien is het zinvol, ik denk het wel hoor. Ik heb er zo enorm naar gekeken en weer gekeken. Dat je het opneemt en dat je het eigenlijk je eigen maakt. En dat je deze dingen eigenlijk voor je aandacht krijgt. Heel emotioneel word je ervan. Want de Heer zegt dat u ondanks dit falen, dat u toch nog een zegen wilt geven. U bent hier. En de Heer wil u vandaag zegenen en wil u vandaag heel bijzonder bemoedigen. Maar die bemoediging zit hem niet in de trouw van dato, die zit hem in de trouw van de Heer Jezus. Hij is getrouw en hij blijft dezelfde tot in eeuwigheid. Hij verandert nooit. Dat is de trouw, dat is de garantie. Kijk naar hem, hij is dezelfde, nu en straks en altijd. Dat is de Heer Jezus. Uw heiland, uw verlosser is het die voor u aan het kruis stierf en die uw leven is, die u straks daar zal brengen waar hij plaats heeft bereid. Hij zal u zegenen. Hij zal het doen. En wij moeten nu zeggen, we hebben aan u genoeg, Heer Jezus. We hoeven die andere verlossers niet meer. We hoeven die Europese Unie niet meer. Geen politiek praatje hoor, daar heb ik het niet over. Maar we hoeven dat machtsblok in Brussel niet. We hoeven dat geweldige machtsblok in Amerika niet. We hoeven dat enorme in opkomst zijnde machtsblok van de IS-staat ook niet. We hoeven dat helemaal niet. We hebben hem. We hebben hem. En de enige bron van zegen is de Heer Jezus. En daar moeten we naartoe. Ik hoop dat dat gebeurt. En dat de overwinning gebeurt vanuit Kodewijkerbroek. Dat zou ik wel willen. Misschien als tegenmaatregel tegen alle narigheid die hier ooit geweest is met die kalveren en met die koeien. En misschien wel morgen met die kippen. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar ik wil u graag oproepen om nu naar hem te kijken en voor hem te gaan. En te begrijpen waarom dit klaaglied gezongen werd. En dat is moeilijk. Want geen bij ons in de kerk soms ook wel. Nou, het is nou maar goed dat wij er nog zijn. Dat er nog zulke mensen zijn zoals ik. Weet je wel, zo ongeveer ging het dan. Dat is pure hoogmoed. Want dat betekent ongeveer hetzelfde van, Heere God, het is allemaal een zooi, maar wij zijn er nog. Nou, dat is bijna de taal van Petrus. Ze zullen misschien u allemaal verlaten, maar ik niet. Nou, de eerste die daar achter kwam, was Petrus zelf. Geen gelijk meer. Weet u, hoogmoed is een soort valstrik voor ons allemaal, maar ook voor geestelijk denken. De Heere zegene u en laten kijken naar hemzelf, naar wie God is, wie de Vader is, wie de Heer Jezus is. En dat kan alleen door de Heilige Geest die u geschonken is. De Heere zegene u. Amen. Vader, ik wil u zo bidden dat we gaan begrijpen wat u zeggen wilt met dit stukje uit het boek Ezechiël. Het is niet het makkelijkste stukje. En de taal is misschien wat van vroeger, maar het is zo echt, zo duidelijk, zo precies. Precies de vinger op de zere plek. We willen u danken dat in ditzelfde stuk zo staat dat u, hoe ook Israël reageerde, dat u bij uw plannen bleef, bij uw genade bleef, dat u iedere keer zei en toch breng ik jullie terug, toch laat ik jullie wonen in dat land, toch zal ik jullie zegenen. Toch zal ik het doen, want ik kan mezelf niet verloochenen. Maar onze ontrouw is vaak de oorzaak van heel veel situaties waarin geen zegen meer is. We willen u danken, Vader, dat u ons zo nabij wilt zijn. U kent ons persoonlijk, u kent ons in onze families, in onze gedachten, in onze werkkringen, in onze kerken, in onze kringen, in onze gezelschappen. En we willen u zo bidden dat het om u zal gaan. En we hebben een klein stukje voorgelezen van iemand uit Nederland die daar iets over zei, maar dat is zo typerend, zo kenmerkend voor vandaag. Vader, laat het bij ons alstublieft mogen gaan over u en over de Heer Jezus. Laat het gaan over hem die uw alles is, uw welgevallen is, uw lieveling is. We willen u danken, Vader, voor uzelf. We danken u voor de Heilige Geest. We bidden voor elkaar, ook als we uit elkaar gaan. Er is straks nog iets te eten en te drinken en er is misschien nog van alles te bespreken. Ik wil u zo bidden dat het een bijzonder moment gaat worden en dat de indruk van nu, van deze dienst, zo heftig is dat we het niet kwijtraken. En dat we het gaan heroverwegen en misschien wel een lied gaan klagen van oh, wie ben ik toch? We willen u danken dat u ons daarin helpen wilt. In de naam van de Heer Jezus. We pleiten op uw genade, Vader, en op uw zegen. Amen.